Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Открыть сабрать. Открыть сабрать. Работают плечи.
Hippe Russen blijven fit in de niet-werkdagen, zoals president Poetin ze noemt. Maar diens regime kraakt onder de dubbele crisis van corona en de lage olieprijs. Een perfecte storm in Moskou.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw fitnessgoeroe Arend-Jan Boekenstein. Zenmaster Rob de Wijk. En yogameester Dirk Sauer, ook bekend als uitgever van onder meer de Moscow Times, is de gast. Welkom. Dirk, je woont in Moskou, maar bent nu in het mooie Domburg. Even voor de beweging?
Nou, vooral omdat ik na ruim acht weken lockdown even genoeg van had. Ja. En bovendien, mijn vrouw was al een tijdje geleden naar Nederland vertrokken om haar 88-jarige moeder uit het verzorgingstehuis te halen voordat de corona daar zou toeslaan. Ah. Dus die zorgt nu al ruim 2 maanden voor haar moeder hier. En dat is nogal intensief. Dus die moest ik ook, of moest ik, die wilde ik ook graag helpen. En het was een beetje lastig, want mijn 2 kinderen en mijn pasgeboren kleinkind, of ons pasgeboren kleinkind, zitten nog in Moskou. Maar goed, in deze tijd moet je keuzes maken.
Ja, iedereen. Hoe was die lockdown is deze week afgelopen. Hè? Hoe ging dat in Moskou de afgelopen weken?
Nou, het is een heel raar traject geweest. Eerst was er eigenlijk niks aan de hand. Althans, dat zeiden de autoriteiten, Poetin voorop. Corona gaat Rusland voorbij, was een beetje de gedachte. En toen ineens sloeg het om en moest ineens Moskou op slot. En dat ging echt een harde lockdown. En het introduceerde toen ook een systeem dat je, als je naar buiten wou gaan, je dat van tevoren moest aanvragen. Je moest een pasje hebben, een code moest je hebben om daarmee op straat te gaan. Dus dat was echt hardcore. Maar zoals altijd in Rusland, de regels zijn één ding, maar de uitvoering daarvan is iets heel anders. Dus de eerste week hielden mensen zich daar wel aan, maar al snel zag je, het was steeds meer mensen. En eigenlijk de afgelopen 2-3 weken stelde die lockdown eigenlijk heel weinig meer voor. Het was wel zo dat de supermarkten, de shoppingmalls en zo, of de supermarkten waren open, maar de shoppingmalls en de restaurants, die waren wel gesloten. Maar voor de rest ging iedereen eigenlijk zijn gang.
Rob, het is wel fascinerend, hè, dat als jij kijkt natuurlijk ook veel naar wat er in Rusland gebeurt, en dat je nu zo'n grote crisis hebt, hoe dat in ieder land verschillend wordt aangepakt.
Ja, in principe is het natuurlijk hetzelfde als hier in Frankrijk wat er verordeneerd is. Wij konden ook alleen maar met een papiertje, pas je de straat op. Alleen hier wordt het wel echt afgedwongen, hoor. Deze week is dat systeem losgelaten. En je ziet dat nu pas de mensen op straat gaan. Maar het is nog steeds niet druk, moet ik zeggen. Dus dat is echt wezenlijk anders dan Rusland. Dus kennelijk zijn die Fransen wat gezagsgetrouwen.
Ja, wat natuurlijk de essentie is van wat er in Rusland eigenlijk altijd al speelt, is dat de burger heeft 0 vertrouwen in de overheid. En de overheid heeft 0 vertrouwen in de burger. Ja. En in een crisissituatie is natuurlijk zo'n vertrouwensband ontzettend belangrijk.
Dus ja, dat heb je wel in Nederland, Dirk, maar niet in Frankrijk. Hè. Dat is heel vergelijkbaar. Alleen wat je dus nu ziet, is dat hier zeg maar de politiestaat is gaan overheersen. Het is echt gewoon repressie gepleegd. Dus overal zag je gendarmerie die je kon controleren. En daarmee wil je niet in aanraking komen.
Ja, nee. Het grappige is, bij ons door de straat reden ze ook Met een politiewagentje. En, ik woon in een soort buitenwijk van Moskou. En het gooi van Moskou, zou ik maar zeggen. Maar dan wandelde je toch over straat. En dan zei zo'n agent vriendelijk hallo. En hij reed weer verder.
We hebben een sociaal contract. Hè? En we hebben dus... De Nederlandse burgers geloven in meerderheid dat wat het kabinet Rutte doet, dat het verstandig is. In Rusland heb je totaal geen vertrouwen. Dus niet eens een low-trust society, maar gewoon een no-trust society. En dat betekent dus dat voor Poetin is het echt heel gevaarlijk. Hè? En de olieprijs is dus hartstikke laag en blijft ook laag. En iedereen kan bedenken dat Rusland 20 jaar geleden gediversificeerd had moeten worden. Maar dat dat niet gebeurd is... Omdat het de oligarchen en de elite niet uitkomt. Want dan moet je ook de rechtsstaten gaan invoeren. Met andere woorden, Poetin zit gewoon met zijn rug tegen de muur. En als klap op de vuurpijl is het ook nog eens een keer zo. Dat hij de slechte boodschappen nu geloof ik door de Moskouse burgemeester laat doen. En dat hij dus helemaal op de achtergrond zit. En dus ook niet meer zo'n macho rol kan spelen. Ik vraag me echt af hoe Poetin hier nog uit kan komen.
Nou, kijk, je analyse is correct. Je conclusie totaal niet. Rusland zit natuurlijk diep in de problemen, maar dat wil niet zeggen dat daarmee Poetin diep in de problemen zit, omdat Poetin eigenlijk meer een abstracte figuur is geworden, meer dan een mens van vlees en bloed. Ik ben ervan overtuigd. Kijk, heel veel mensen zijn al lang af van het idee dat Poetin een genie is en dat hij het allemaal geweldig regelt. Ze zien gewoon om zich heen in hun dagelijkse realiteit dat het toch een beetje een zootje is. Alleen, hij is een soort verbindende figuur. Het, een beetje te vergelijken met Willem-Alexander in Nederland.
Ja, het is een zaar geworden.
Het is een tsaar geworden.
Ja, een arbiter. In zekere zin ook. Ja. Nee, ik ben het met je eens.
En ik zie hem helemaal niet verdwijnen. Ik zie helemaal geen opstand of wat dan ook. Dat komt omdat de Russen, en dat zie je dus ook in hun gedrag, zich eigenlijk heel erg weinig van Poetin aantrekken in hun dagelijkse leven. Ze doen gewoon hun ding.
Maar leg mij dan eens uit, Dirk, dat is natuurlijk allemaal zo, dat begrijp ik. Maar leg mij nou eens uit waarom die kortlings heeft besloten om bij wijze van spreken tot in het oneindige te kunnen aanblijven. Hè? Met een parlement, dat is er allemaal vrij snel doorheen gejast. Vervolgens de parlementen van de deelstaten, dat is ook snel doorheen gejast. Waarom doe je dat als je dan toch zo'n onontastbare positie hebt? Of juist omdat je zo'n onontastbare positie hebt?
Nou, ik denk het laatste, omdat het kan. En ik denk dat het een mix is. Ik denk dat Poetin inmiddels echt ervan overtuigd is dat Rusland niet zonder hem kan. Je moet je natuurlijk ook voorstellen, die man wordt omgeven door mensen die de hele dag tegen hem zeggen dat Rusland niet zonder hem kan.
Ja.
En voor die mensen geldt dat ook, want die hebben al hun baantjes en vooral hun vermogens te danken aan de persoon Poetin. Dus die roepen de hele dag, oh, Rusland zonder Poetin, dat wordt een drama en dit en dat. Nou, als je dat dag in dag uit hoort, ben ik van overtuigd dat Poetin daar inmiddels zelf ook in is gaan geloven.
Nou, we hebben natuurlijk wel gezien in 2012 en nog een keer vorig jaar 2019 dat er wel behoorlijke demonstraties op een gegeven ogenblik waren. En dat heeft ook wel geleid tot politieke maatregelen door Poetin. Om toch in ieder geval zijn populariteit weer een beetje op... ik begrijp wel dat het hele land stond niet in brand. Maar toch, ik bedoel, je kan het toch niet hebben als autocratisch leider dat je dat overkomt.
Nou, kijk. Poetin en het Kremlin in zijn algemeenheid zijn heel gevoelig voor protest. En proberen dat altijd zo snel mogelijk de kop in te drukken. Dan wel... te adopteren, want dat doen ze ook heel vaak, hè, dat ze gewoon hè, als mensen in opstand komen vanwege vuilnisbelten die worden aangelegd en andere dingen, dan nemen ze ook echt soms wel maatregelen. Maar dat protest natuurlijk onder de jonge generatie is een enorme ontevredenheid, maar het protest is nooit groter geweest dan 100.000 mensen op straat. In een stad van 13 miljoen zijn dat er toch niet zoveel.
Maar één ding begrijp ik niet. Het systeem is zo dat Poetin heeft een olieprijs nodig van $42 minimaal. Hè? Het is nu geloof ik gezakt naar 24 of zelfs daaronder nog.
Ja, 30 inmiddels alweer.
Ja, dat betekent dus dat de instroom is dus te weinig. Nou, al die, ik geloof zeker...
Mag ik je toch corrigeren?
Ja.
Daar al. Kijk, Rusland is in staat om, anders dan Amerika en Saoedi-Arabië, heel erg te spelen met die olieprijs. Dat komt omdat zij die olie in dollars ontvangen. En in Rusland alles in roebels wordt betaald. Dus als de olieprijs zakt, zelfs naar 30 voor een barrel, zelfs naar 20 voor een barrel, wat ze dan doen is, dan laten ze de roebel goedkoper worden.
Ja.
He, dus daarmee verarmt natuurlijk de Russische bevolking, want die kunnen met die roebels minder kopen. Maar de schatkist blijft redelijk in stand. En Rusland heeft natuurlijk enorme reserves. He, ze hebben naar China de grootste reserves in de wereld. Dus dat, die economische druk, het is natuurlijk vervelend. Je hebt liever een olieprijs van $60. Maar het is niet zo dat dat meteen directe impact heeft, wat bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië wel het geval is.
De minister van Financiën die heeft wel aangekondigd dat hij 150 miljard uit dat potje haalde, hè, die reservepot, om het te kunnen volhouden, die lage olieprijs. Maar hij heeft er wel bij gezegd, dat kunnen we ook 6 tot 10 jaar volhouden.
Ja.
Of dat nou echt zo is, want ik kijk ook nog even een paar jaar geleden hoor, terug, 5 jaar geleden, toen was het echt heel nijpend. Toen reservepotten ook snel naar beneden. En toen begon het toch echt wel een probleem te worden volgens mij. Dus ik deel het verhaal hoor, wat je zegt, maar het geldt niet voor in de oneindigheid.
Nee, niks geldt voor in de oneindigheid. Maar het grappige is, macro-economisch staat Rusland er eigenlijk super goed voor.
Ja, bij de schuld.
Ze hebben nul staatsschuld en ze hebben grote reserves. Alleen, en ze zijn in staat om alle problemen af te wentelen op de gewone Rus.
Ja. Maar daar zit het probleem. Er is dus geen sociaal contract en er vindt een geldontwaarding plaats, waardoor dus de eenvoudige Rus die moet nu 2 banen of 3 banen hebben en die kan zijn hypotheek straks niet meer aflossen. Daar worden mensen niet gelukkig van. Dus dan nemen de spanningen, de bereidheid om de straat op te gaan, wordt op een gegeven moment vanzelf groter, lijkt me.
Nou, dat is een Nederlandse manier van denken. In Rusland, wat je dan doet, en dat heb ik nu wel in die 30 jaar geleerd, is wat je dan doet, dan ga je naar je dacha en dan stop je daar aardappels en tomaten en komkommers in de grond. En dan ga je jezelf erop voorbereiden om gewoon daarvan te leven. Zo zijn we alle crisis die ik in al die jaren heb ik vele crisis meegemaakt. En ja, elke keer weten Russen toch op een hele creatieve manier daar een oplossing voor te vinden. En ze hebben allemaal een stukje land. Ze gaan allemaal, kunnen ze daarvan leven. Er zijn natuurlijk maar heel weinig Russen met een hypotheek. De meeste hebben gewoon ooit van Yeltsin een huis gekregen, hun flat gekregen. Dus de algemene voorzieningen in Rusland zijn natuurlijk vrijwel gratis. Hè? Gas, licht, medische zorg. De kwaliteit ervan is allemaal zeer laag, maar goed, het is er. Dus om te kunnen overleven, om dus geen honger te hebben, zoals in Amerika bijvoorbeeld, heb je in Rusland maar heel weinig nodig.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Dirk Sauer, media- en yoga-ondernemer in Moskou. En we hebben het al meteen heel veel over economie en politiek. Maar misschien toch nog eventjes, hoe gaat het eigenlijk in de zorg nu? Al die onderwerpen waar we het hier ook over hebben. IC-capaciteit en dat soort dingen. Hoe gaat het met de mensen die ziek worden in Rusland? Dirk.
Ja, Wij volgen dat het allereerst met de Moscow Times heel, heel nauwkeurig, maar ook in de familie, want mijn schoondochter is zelf arts. Dus die heeft heel veel contacten uiteraard waar zij werkt en actief is. De situatie is natuurlijk, ze waren daar totaal niet op voorbereid. Maar er is toch wel snel gehandeld door de autoriteiten. In eigenlijk een paar weken tijd, een beetje à la China, hebben ze van die grote noodziekenhuizen neergezet. En ze hebben in no time in Moskou hebben ze meer dan 10.000 bedden gecreëerd. En iets van 4.000, 5.000 geloof ik zelfs, IC-bedden. Dus er is wel veel gedaan. Alleen het grote probleem is het volledig gebrek aan medisch personeel. Want je kan wel bedden neerzetten en je kan wel beademingsapparatuur inkopen, maar iemand moet dat natuurlijk bemannen. Bemensen, zeggen we tegenwoordig. En daar is het probleem. En bijkomend probleem is omdat die artsen totaal niet waren voorbereid op deze crisis, is het dus in heel veel ziekenhuizen volkomen misgegaan. En zijn het juist de artsen en het verplegend personeel, die zijn juist ziek geworden. Dus je hebt situaties waar de helft in een ziekenhuis, hè, waar wij die situaties kennen wij heel goed, waar de helft van het ziekenhuis vol ligt met artsen en verplegers en de andere helft met echte patiënten. En de enige manier waarop ze nu de boel draaiende kunnen houden is doordat ze alle medische studenten vanaf dus het eerste jaar medische student die ziekenhuizen in hebben gejaagd om daar de boel te assisteren en draaiende te houden. Het is echt een wat dat betreft is het een dramatische situatie.
Ja. En Dirk, jij zegt van eigenlijk is Poetin de politiek een beetje ontstegen. Maar volgens mij was, terwijl in andere landen, hier met Rutte en bij Rob met Macron, die stijgen dan in populariteit tijdens de crisis. Een soort rally round the flag effect, zegt men dan. Maar volgens mij is Poetin de enige leider wiens populariteit daalt. Hoe verklaar je dat?
Nou ja, dat voert een beetje terug op wat we eerder hadden, omdat het voor het publiek duidelijk is dat hij vrij afwezig is. Hij heeft zichzelf geïsoleerd. Hij toevalligerwijs woont hij op nog geen kilometer van ons huis in zijn dacha, vlak buiten Moskou. En daar is hij gaan zitten en met allerlei videoschermen spreekt hij dan het volk toe, maar echt leiding geven, in het midden van de actie staat hij niet. Hè? Dat is zichtbaar voor iedereen. En hij heeft dus ook gezegd dat het aan de plaatselijke autoriteiten, dat die de verantwoordelijkheid hebben om deze crisis aan te pakken. Hij wil zo ver mogelijk van slecht nieuws vandaan blijven.
Zou dat ook verklaren, dat gebrek aan leiderschap, dat het eigenlijk zo mislukt op dit ogenblik wat Rusland in het buitenland aan het doen is. Ze hebben dus hulpgoederen gestuurd naar Italië met geweldige stickers erop. From Russia with love, hoe bedenk je het? Dat was ook nog een hele verkeerde vergelijking, maar dat terzijde. Maar dat heeft helemaal niet opgeleverd wat het de Chinezen wel heeft opgeleverd. Namelijk veel meer, laten we zeggen, aardbaarheid van het land. Dankbaarheid dat die hulpgoederen zijn gekomen. Daar hoor je helemaal niks meer van. Bij China was dat totaal het omgekeerde. Hoe is dat dan te verklaren?
Nou ja, kijk, het is duidelijk dat Poetin door zichzelf zo lang af te zonderen, de regie voor zover hij die al had, dat hij die is kwijtgeraakt. En ja, het is natuurlijk, kijk, wij hebben allemaal het beeld van Rusland, Poetin, de man die alles beslist, de man die de grote lijnen uitzet en details kent, enzovoort. Maar de werkelijkheid is een stuk anders. Met name daar waar het binnenlands beleid betreft. Kijk, Poetin is geweldig als hij met Trump of Macron of wie dan ook, dus op het geopolitieke toneel zijn spel kan spelen. Maar in de Russische bureaucratie, ja, roept hij wel van alles, maar er gebeurt niks. Ik zeg, dus een goed voorbeeld is dat medisch personeel. Dus nou ja, het hele land zag hoe die artsen eronder lijden. En toen heeft Poetin besloten dat alle artsen een bonus zouden krijgen van 1000 euro per maand. En dat is voor Rusland veel geld. En dat werd avond aan avond, dan hoorde je dat Poetin heeft besloten, bla bla bla. Nou, de eerste arts die dat geld gekregen heeft, nog worden gevonden. Dus dan wordt zoiets bekendgemaakt, maar de uitvoering, daar gaat het dan weer helemaal mis. Nou ja, dat slaat natuurlijk als een boemerang terug. Hè? De artsenvakbond die sprak gisteren al van een cruel joke. Die artsen hebben nog helemaal niks gekregen.
Dat gevoel heb ik dus ook met zijn buitenlands beleid op dit ogenblik. Er zit te weinig regie achter. Dus je had, wat dat betreft, had je dus met die hulpgoederen aan Italië, had je een goede sier kunnen maken. Is gewoon niet gebeurd. Ja. Wat we tegelijkertijd zien, is dat de hoeveelheid desinformatie, propaganda die uit Rusland over het Westen wordt uitgestrooid. Ook. Controverse begint aan te nemen. Boris Johnson die is al heel erg boos over geworden wat er in de Russische media is gemeld over, ja, over zijn ziekte. Dat is toch vreemd. Het lijkt wel of het een beetje out of control is.
Ja, nou ja, dat ben ik met je eens. En dat komt natuurlijk voor een groot deel omdat Poetin eigenlijk van het toneel nu verdwenen is.
Ook weer niet, omdat hij dus tot, wat is het, 2036 in ieder geval kan aanblijven.
Ja, ja, nee, maar ik bedoel op dit moment, hè, dat hij zichzelf geïsoleerd heeft. Ja. En dan via die videoschermen zijn ministers toespreekt. Maar dat is toch wat anders dan dat je gewoon echt er middenin staat.
Maar was dat nou niet al veel langer aan de gang? Hè? Ik heb het gevoel dat eigenlijk, laten we zeggen, na de financiële crisis van 2008... het een land is geworden en een heerser is geworden die stuurt op financiële stabiliteit en stabiliteit van het land en that's it. En Arjan noemde eerst dat sociale contract, dus dat contract tussen de burger en de bevolking, waarbij de leider toch moet proberen die bevolking een beetje te bedienen in termen van welvaart. Dat op dat ook niet meer zo gespeeld heeft. En dan zie je, vind ik, in Rusland, maar jij woont daar, een situatie op de kliek rond Poetin het feitelijk bepaalt en zich steeds minder bekommert om de mensen en er dus ook minder een eenduidig beleid kan worden gevoerd.
Ja, tuurlijk. Kijk, de taart is natuurlijk veel kleiner geworden. Dat is gewoon zo. Hè? Ik bedoel, toen die olieprijs natuurlijk hoog stond, toen kwam het geld met bakken binnen. En elke Poetin-achtige oligarch die was binnen no time miljardair en kon doen en laten wat hij wou met dat geld. En nu kan dat niet meer. En dus er is natuurlijk sprake nu van ook een strijd tussen al die verschillende fracties. Want je moet ook niet vergeten dat Kremlin, dat is niet één geheel waar de koppen allemaal dezelfde kant op staan. Integendeel, dat zijn elkaar bevechtende en bestrijdende fracties.
Ja, geldt zelf voor de inlichtingendiensten.
Ja, precies, daar ook. Met allemaal hun eigen belangetjes.
Als er nou minder te verdelen valt, hè, dat is het geval. En het volk mordt steeds harder. Dan zou je ook kunnen verwachten dat Poetin nog meer repressie gaat doen. Of in ieder geval nog meer controle. Zijn daar tekenen van?
Ja, dat proberen ze zeker. Met name natuurlijk, kijk, ze zijn natuurlijk begonnen met de media. Hè? Er speelt nu weer een groot schandaal rondom eigenlijk de laatst overgebleven serieuze krant van Moskou, van Rusland. En die heet Vedomosti, die heb ik zelf nog opgericht, wat is het, 20 jaar geleden of zo. Met de Financial Times en de Wall Street Journal en er is nu een enorm schandaal in Rusland, omdat er is een nieuwe hoofddirecteur benoemd die banden heeft met Rosneft. En de baas daarvan is Igor Shchedrin, en dat is weer een van de beste vrienden van Poetin. En die heeft al verboden dat er kritisch over Poetin wordt geschreven in die krant, terwijl dat is de hele essentie van die krant, om juist onafhankelijk en kritisch te schrijven. Dus daar, kijk, je ziet het natuurlijk op elk niveau. En ze proberen bijvoorbeeld ook het internet al heel lang steeds meer onder controle te krijgen. De ene repressieve wet naar de andere wordt er doorheen gejaagd. Dus ja, dat is hun. Kijk, ze zijn natuurlijk een richting ingeslagen van meer repressie, omdat er minder populariteit is. Dat is gewoon zo. Poetin is niet meer de superpopulaire leider, maar daarom is die vergelijking met die tsaren zo goed. In de tijd van de tsaren, die waren ook niet populair. Hè? Want al die landeigenen, mensen die...
De horigen
de enorme armoede. Maar dat werd toch als een symbool gezien van het Rusland. Hè? Dus een politicus moet populair zijn. Maar een tsaar hoeft dat helemaal niet.
Dus Poetin blijft gewoon en het wordt er niet beter op. Is geheel in stijl van dit programma de sombere conclusie, denk ik. Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. Johan Bieloos vraagt, kan Poetin de coronacrisis en oliedip overbruggen met zijn financiële reserves en op afgebouwde staatsschuld? Ondertussen halen de lage prijzen de productiecapaciteit van concurrenten onderuit en zullen de prijzen dus omhoog schieten bij herstel en heropleving van de vraag. Johan ziet een mooie toekomst weggelegd alsnog. Voor de Russische olie-economie.
Daar hebben we het al eerder over gehad. Ze zijn in staat om de 150 miljard per jaar nu in te stoppen. Iets dergelijks. Dus dit houden ze nog wel eventjes vol. En dan maar hopen dat het overwaait.
Ja.
Ik denk eerlijk gezegd dat een totale vergroening van Europa een veel grotere bedreiging is op termijn. Ik bedoel, ik zie dat ook niet 1, 2, 3 gebeuren dan die lage olieprijs nu.
Nou ja, kijk, dat is denk ik, wat jij zegt, dat is precies de crux. Want wij maken ons zo druk over Rusland. Maar zodra wij ons energiebeleid ook maar ietsje meer zouden wijzigen en niet meer afhankelijk zouden zijn van Russische olie of gas, hè, door vergroening, dan heeft Rusland geen poot meer om op te staan.
Ja, ik heb eens een keer uitgebreid gesproken daarover met Miller, de grote baas van Gazprom. En dat was ook naar aanleiding dat hij de gaskraan had dichtgedraaid naar Oost-Europa. Ik zei, nou, als je nog een paar keer dat doet, dan is het mogelijk gebeurd. Nou, zegt hij, dat zal toch allemaal wel meevallen. Nou, dat viel dus niet mee, want de Europese Unie heeft toen maatregelen genomen. Maar ja, inmiddels is dat natuurlijk allemaal weer verwaterd door de aanleg van Nord Stream 2.
Dat is eigenlijk de tragiek, want er wordt heel veel over, je hoort Europa heel woedend over Russische inmenging en dit en dat, maar ze hebben een ongelooflijk makkelijk instrument om wat aan te doen. Rusland zal meteen heel veel toontjes lager zingen als wij wat doen aan onze vergroening van onze samenleving. En dat is, het is in ons eigen belang. Maar het dwingt dan ook Rusland om zich heel anders op te gaan stellen.
Ja. En er komt nog iets bij. In de anderhalve meter economie is sowieso de olieconsumptie gaat naar beneden. En dat is gewoon natuurlijk geen goed verhaal voor de Russen of voor Midden-Oosten. En ook niet voor Amerika trouwens.
Ja.
Dus ze hebben sowieso een probleem, denk ik.
Ja, ze hebben sowieso een probleem. Ze hebben wel alternatieven achter de rug. Rusland is natuurlijk... Rusland-Oekraïne was de graanschuur van de wereld en is dat opnieuw aan het worden. Landbouw, dus Poetin heeft heel veel dingen slecht gedaan, maar een paar dingen heeft hij dan wel heel goed gedaan. En de afgelopen jaren is de landbouw in Rusland enorm snel gemoderniseerd, met als gevolg dat Rusland nu een van de grootste graanleveranciers van de wereld is. Al die jaren dat ik daar woonde, moest alles worden geïmporteerd. Waren ze gewoon afhankelijk van voedselimporten. Maar nu is Rusland snel een van de grootste voedsel-exporteurs aan het worden. En dat kan een heel belangrijke pijler onder die economie worden. En dat zou veel gezonder zijn voor Rusland.
Aangejaagd door de sancties overigens, hè?
Ja.
Ja, grappig is, dat hebben wij
gedaan. Ja.
Ja. Bob Bouw vraagt, hoe gaat een economisch verzwakt Rusland de politieke verhoudingen in Centraal-Azië veranderen, ook gezien Belt and Road, de schulden van Rusland aan China en de Chinese omgang met de Oeigoeren? Centraal-Azië.
Ja, Centraal-Azië, ik denk dat hij heel Azië bedoelt, inclusief China. Ja, niet echt, denk ik. Nee, als ze wat willen, dan zullen ze zich richten op Europa, maar niet militair, maar wel met desinformatiecampagnes. Gecontroleerde chaos, zoals dat zo mooi heet.
En natuurlijk wel dat China is natuurlijk gewoon veel sterker dan Rusland. Maar het was al zo dat Rusland slechte prijzen kreeg voor de energie naar China toe. Hè, omdat China, Kazachstan en Rusland tegen elkaar uitspeelden. Dus eigenlijk China is gewoon de sterke partij hier. En Rusland is veel kleiner.
Ja, precies. Ja. Wat Arjan zegt is ook daar een heel belangrijke observatie. Poetin heeft gezegd, hè, we gaan van Europa als belangrijkste handelspartner verschuiven naar China als belangrijkste handelspartner. Nou, daar zijn ze wel van een koude kermis thuisgekomen. Met Europa kan je een goede prijs afdingen. Een goede vriend van mij is een topjurist bij Gazprom, dus die zit met al die contracten. Hij zegt, als je denkt dat je een contract afgesloten hebt, dan begint het onderhandelen pas bij de Chinezen.
Ja. Die zijn
spijker en spijkerhard.
Nou ja, dat zie je dus ook met die gaspijpleiding die, ik meen, december vorig jaar is geopend. Van Rusland naar China. Dat heeft tot nu toe heel erg veel geld voor Rusland gekost. En nog niet heel erg veel opgeleverd. En de vraag is of het ooit helemaal rendabel zou kunnen gaan worden.
Die Chinezen die lachen om de Russen.
Ja.
Maarten van Wely, als olieprijzen permanent laag blijven, kan Poetin dan ooit de middenklasse rustig houden of wordt hij dan weer agressiever in buurlanden?
Ja, ik denk dat die twee niks met elkaar te maken hebben. Dat is misschien moet Merderke iets zeggen dan over die interne situatie, maar daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Maar het heeft weinig met elkaar te maken. Die hele discussie die we op dit ogenblik hebben met hybride dreigingen vanuit Rusland, dus desinformatie, gedoe met hitteams van de GRU die hier aanwezig zijn en nou, al dat soort dingen. Dat heeft veel meer te maken, laten we zeggen, met alle oude Russische omsingelingscomplexen. En het idee dat ze elk moment kunnen worden opgesloten door het Westen. Wat natuurlijk ook niet het geval is. Maar daar zit veel meer het idee achter dat je de tegenstander op voorhand moet gaan verzwakken. Om ervoor te zorgen dat hij later niet agressief kan worden. Ideeën, dat vind je ook heel erg sterk terug in de Russische militaire doctrine, de veiligheidsdoctrine. En dat heeft geleid tot dit beleid. Volgens mij gaat het allemaal niet werken, omdat het Westen veel en veel minder ontvankelijk is voor al dit soort gedoe dan zij denken. Maar dat zit er denk ik achter. En dan vervolgens heb je de hele discussie over wat de economische effecten zijn, ook voor de sociale stabiliteit in dat land.
Ja, en wel belangrijk om inderdaad even die middenklasse aan te stippen, want die middenklasse die was een factor, ik zeg het was een factor van belang, want onder Yeltsin en de eerste 8 jaar onder van Poetin is de middenklasse enorm gegroeid. Hè? Dus het midden- en kleinbedrijf en middelgrote ondernemingen enzovoorts. Maar wat we juist hebben gezien de afgelopen jaren, en of dat nou bewust beleid is, dat is moeilijk te beoordelen, maar is dat dus eigenlijk de hele middenklasse is verwoest. He, dus er is een enorme hernationalisatie plaatsgevonden van grote bedrijven. Die zijn allemaal ingepikt door vrienden van Poetin. En het midden- en kleinbedrijf is totaal gemarginaliseerd. Dus nu 70 tot sommigen zeggen zelfs 80% van de economie is nu weer in staatshanden. Het is eigenlijk gewoon weer een oude Sovjet-staat geworden, waarbij alleen nog de kappers en de restaurants en de barretjes in privéhanden zijn. Maar belangrijke bedrijven, bijna allemaal onder controle van het Kremlin.
Ja.
Dan was er tot slot nog een hele discussie tussen luisteraars naar een tweetje van Marco Smit. Die vroeg: als Europa moet kiezen tussen een strategische lange termijn energierelatie met Rusland of met Saoedi-Arabië, welke keuze is dan verstandiger?
Nou, die keuze gaan we niet maken. We echt niet maken. We gaan diversificeren. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus er wordt nu al geprobeerd om bijvoorbeeld met betrekking tot de gasvoorziening meer afhankelijk te worden van Noorwegen, van Algerije, olie, Amerika, Schali. Dat is ook een belangrijke leverancier. Geldt ook voor olie. Nee, we gaan diversificeren. Dus op het moment dat het geopolitiek lastiger wordt en landen beginnen assertiever te worden, dan ga je diversificeren. En dan heb je echt ontzettend veel aanbieders die wat voor je kunnen gaan betekenen.
Ik begrijp de vraag natuurlijk. Doe je liever zaken met Rusland dan met Saoedi-Arabië? Als je mij dat persoonlijk vraagt, dan is het uiteraard Rusland. Want Saoedi-Arabië is een veel, veel, veel naarder regime. Maar het antwoord ligt natuurlijk bij de vergroening van onze eigen samenleving.
Ja, ja. En kan Europa nog zoeken naar een nieuwe vorm van een stabiele relatie met Rusland?
Niet nou, zeker.
Dat is
ja. Nee, dat
wordt leg eens uit.
Nou, kijk, ik denk, kijk, juist als Rus, als het gaswapen uit handen van Rusland is geslagen, daar hadden we het net over, wat heel makkelijk kan, dan is hun hele geopolitieke aspiraties zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dan zullen ze gewoon op een normale manier met het Westen gaan, met Europa, want dat is hun achterland, gaan handelen. En op het gebied van landbouw, transporten enzovoort enzovoort, kunnen wij heel goed zaken doen met Rusland. Geen enkel probleem.
Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik vraag het me af. Omdat er natuurlijk ook echt iets zit in de strategische cultuur van dat land, die echt essentieel anders is. En dat gaat gewoon eeuwen terug. En daar is op zich is dat helemaal niet iets om te veroordelen. Daar heb je gewoon rekening mee te houden. Nederland heeft ook een strategische cultuur. Die gaat ook eeuwen terug. Die is geworteld in de koloniale tijd. Vandaar dat we over de hele wereld zeeën varen. Maar Rusland is gewoon een territoriale macht. Waar veiligheid van oudsher gewoon militaire macht is. Dat is echt heel erg anders dan bijvoorbeeld West-Europa. En dat betekent veilig dat je gewoon echt te maken hebt met een land wat heel anders in dit soort geopolitieke discussies staat. En dat zal denk ik ook gewoon zo blijven.
Ja, er komt nog bij, als je dus binnenlands politiek vastzit, hè, van stel je voor dat ze een deel van de Russen hervorming op prijs zouden stellen en er ook in zouden geloven, dat is dus een moeilijke situatie, dan, Poetin kan dat niet leveren, hij kan niet hervormen, want dan is het systeem weg en dan is zijn macht ook weg. Nou, als je zo'n situatie hebt, dan kan je verleid worden tot buitenlands politieke succes om je aandacht af te leiden van de binnenlands politieke crisis. Dat mechanisme bestaat. Dat hoeft helemaal niet zich te ontwikkelen, maar dat bestaat. Hè?
Ja, alleen 2014, Arend Jan de Krim.
Ja, maar weet je, als je nu zo weinig inkomsten hebt en je staat zo onder druk, is het dan werkelijk verstandig om nog eens een keer een buitenlands avontuur te beginnen waarvan je weet...
Het is niet duur. Ik bedoel, het is niet duur. Hybride dreigingen zijn niet duur. Dat is het hele punt. Ik bedoel, propaganda is niet duur. Beïnvloedingscampagnes, cyberaanvallen zijn niet duur. Het gaat al lang niet meer om militaire machten in de wereld. Ook niet en Poetin, en dat blijkt ook gewoon uit de militaire doctrines die ze hebben. Die willen helemaal geen oorlog voeren. Maar je moet proberen om onder dat niveau, in die grijze zone, moet je proberen een voordeel te creëren. Nou,
en dat is nu al elke dag
gewoon op dit ogenblik dat alleen maar toeneemt.
En dat is elke dag gaande ook. En dat is overal trouwens, ook in Servië en in Bulgarije.
Ja,
daar hebben jullie, ik zit erover na te denken, daar hebben jullie gelijk in. Maar dat is toch wel heel belangrijk. Kijk, de Russen zijn door de euforie van de Krim gegaan, maar nu zien ze hoeveel het kost elk jaar om die Krim erbij te houden. Ze zijn door de euforie van de Oekraïne gegaan. Nou, er is vrijwel geen enkele Rus die daar nog een goed woord voor over heeft.
Wat dacht je van Syrië?
Ze zijn door Syrië is dan, want daar hebben ze dan weinig verlies geleden en daar lijken ze dan toch min of meer succesvol te zijn. Maar goed, de Russische Russen staan echt niet te springen om nog weer door zo'n... Hè, kijk, dat op een goed moment werkt dat ook niet meer zo, weet je wel. Dat is geprobeerd, dat is gedaan, hebben we gehad. Dus ze zullen met iets heel anders moeten komen om echt weer zo'n soort euforie, de rallying around the flag, zoals jullie eerder zeiden, te krijgen. En ik zie nog niet 1, 2, 3 wat dat dan zou moeten zijn.
Nou, want ook met... dat is er ook niet, Dirk. Kijk, een man als Poetin lijkt hele megalomane denkbeelden te hebben over Rusland als wereldmacht. Maar tegelijkertijd is die economie niet veel groter dan die van Italië of de Benelux. Dus afgezet tegen Rusland, Amerika en de Europese Unie is het niks. En ik denk dat eens een keer moet indalen in Rusland. Dat men wat dat betreft door begint te krijgen dat het dus nooit een geopolitieke speler kan zijn als nummers 1, 2 en 3. En dat denkt men wel. En daar zit denk ik een groot probleem. Dus dan kun je twee dingen doen in zo'n situatie. Je kunt proberen, net zoals Noorwegen dat doet, allemaal prachtige dingen te verzinnen door vredesprocessen op gang te blijven. Of je kunt ontregelen. Voorlopig heeft Rusland gekozen voor een strategie van ontregeling.
Ja,
en ik denk dat ze daar wel een keer op terug gaan komen. Want die kun je niet eeuwig volhouden. Maar voorlopig is dat wel.
Nee, dat klopt helemaal. En ook het succes daarvan is buitengewoon discutabel.
Ja, want
al die spionnen worden uiteindelijk geïdentificeerd of gepakt of belachelijk gemaakt op sociale media. Weet je wel. Dus ook daar hebben de Russen beginnen toch wel ernstig hun schouders over op te trekken, hoor.
Ja. Daarmee sluiten we af. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Dirk Sauer. En tot volgende week.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.